toch. Moeke, maar jij bent nog niet oud, hè? Zo zegt ons Sofie dat. Hè? Moeke, jij wordt nooit oud. Hoe gaan ze mij hier nu als een... Ze zijn altijd blij als ze mij zien. Oh, Moeke, ja, oh ja, wij zagen Moeke graag. In Breschaat ga ik elke donderdag eten, hè? Dus voor ik naar het koor ga. Die zijn altijd blij dat ik kom. En in Mortsel nog. Ook heel graag. Ja. Nee, Moeke moet dat doen. Ja, maar kan ik dat toch ook, zegt Sigrid. Nee, Moeke moet dat doen. Dus iets kleiner stelling of ze willen iets vertellen. Ja, ik denk positief, ja. Ik ben echt geboren en getogen in Breschaat. Ik heb een oudere zus en een jongere broer. En wij woonden heel bescheiden in een kleine woning in het centrum van Breschaat, waar wij dus ook naar de plaatselijke school gingen. Onze ouders die zijn van over het water, Sint-Gilles-Waze en Meerdonk, naar het Antwerpse gekomen. In een tijd, we hebben de oorlogsjaren, 40-45 nog meegemaakt. Ik ben nu 40 geboren. Is mijn vader door omstandigheden aan de haven, om de boterham te verdienen, aan de haven gaan werken. De vader was de kostwinner, een harde werker, en de moeder zorgde voor de kinderen. Maar met heel veel, zeker langs de kant van de moeder, heel veel affectie, maar de vader was wat afstandelijker, omdat hij dat zelf wellicht als kind in zijn jeugd ook niet gekend heeft. Heel eenvoudig opgevoed, veronderstel ik. Maar ja, die mensen die praten er ook allemaal zo niet echt over, hoor. Wij staan veel dichter bij onze kinderen en bij onze kleinkinderen dan dat wij in een tijd bij onze ouders stonden.
Dit is Frida. Ze heeft een groot hart. Ze is een spraakzame dame en alles behalve 80 jaar. Of zo lijkt het toch. Ze is geboren in 1940. Ze vertelt over haar jeugd in een warm nest en hoe dat er in die tijd aan toe ging.
Wij leefden en wij mochten naar school gaan en wij hadden ons vriendjes. Wij waren echte straatkinderen. Wij hadden geen overdaad van speelgoed. Wij mochten gewoon de bossen intrekken en vennen en vijvers. En dat was ons speelterrein met de omgeving, met de kinderen van de straat.
Frida sprokkelt herinneringen uit haar jeugd.
Wij gingen heel lang in de beken visjes vangen. Onder andere, met ons klein bottekes aan, in de beken visjes vangen. In die bossen, putten graven, kampen maken, in die bomen klauteren. Ja, ik denk dat veel mensen dat nu allemaal niet meer kennen, maar dat hebben wij toch wel gedaan. Ja. Met de nodige ruzietjes die erbij kwamen. Oudere jongens die ons jongere meisjes dan kwamen plagen. En wij woonden ook in de omgeving van het Vrij en Vrolijk. Dat was een instelling voor geplaatste kinderen van de jeugdrechter. En er ontsnapte er met regelmaat. En dat was bij ons zo de obsessie. Wij waren bang voor de mannen van Vrij en Vrolijk, die dan vrij rondliepen en die wel streken durven uithalen. En als die in de buurt waren, dan verdwenen wij. Hè. Dat was zo'n beetje... Maar ja. Eigenlijk een eenvoudige, gelukkige, vrije jeugd gehad. Voilà. Maar wij hebben ook wel de oorlogsjaren meegemaakt. En daar herinner ik mij ook nog wel van dat mijn vader zelf, om ons te beschermen, een schuilkelder gemaakt heeft. Een schuilkelder. Of dat wij in onze kelder in dat huis, in de kelder moesten, als er VN-bommen overvlogen.
En dat is iets dat je nog altijd weet, ja?
Dat weet ik waarschijnlijk wel, omdat er nadien toch ook nog altijd wel over gepraat werd. Maar heel veel verhalen van die oorlog kregen wij niet, hoor. Mijn vader is ooit gemobiliseerd geweest. Ons moeke moest dan gaan vluchten met mijn zus aan de hand. En dan is die mee. Oeh. Weet ik begot allemaal niet meer. Toch naar haar familie over het water in Meerdonk getrokken. Om daar tijdelijk, terwijl mijn vader gemobiliseerd was, om daar tijdelijk terug onderdak te hebben. Maar dat komt van vaag, hoor. En maar dan bij de bevrijding, dat herinner ik mij nog heel goed. Dan was ik 5 jaar. Dat de Canadezen, de wagens in de straten kwamen gereden en die deelden dekens uit. En ik kreeg daar een klein driewielertje van. Dat weet ik nog echt heel goed, ja. 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 Ja, maar voor tijdens die oorlogsjaren. En dat wij dan nadien in die bossen schrapnels, weet u wat dat is? Dat zijn restanten van de bommen die overvlogen en dat lag door allemaal verdeeld tussen de heiden en de bossen. Wij gingen dan om ter meeste schrapnels, dat was zo zilver, aluminiumkleurige, gekrulde strookjes die wij gingen zoeken, schrapnels. Wie zal dat woord nog kennen? Ik kan er
nooit
geen... Van waar komt het? Ik weet het niet.
Als ze ouder werd, mocht ze vaak bij haar tantes op vakantie gaan. Naar Gent bijvoorbeeld. Ze herinnert zich het winkelen in de Veldstraat en één grappige nonkel.
Dat was een dirigent van een fanfare. En dan mochten wij mee, mijn zus en ik, in de fanfare stappen. Dat zijn zo'n grappige herinneringen. Ja, dat vonden wij toen toch wel plezant. Ja.
En dan hadden ze een majorettekleedje aan of wat?
Nee, gelukkig niet. Daar zijn ze nooit in geslaagd. Maar voor de rest, op reis gaan, vakantie. Mijn ouders hadden geen auto. Dat heb ik allemaal niet gekend. Nee, en toch.
Een rebelse puber is ze nooit geweest. Maar wanneer is ze naar de jongens beginnen kijken?
Wanneer zijn de jongens naar mij beginnen kijken? Dat kunnen ze ook zeggen, hè. Ja, ik denk als je als 14, 16, 15, 16-jarige... Dat is normaal, denk ik, hè. En ik was dan ook al later bij de jeugdbeweging, waar je dan toch ook jongens in je omgeving had. Ja, ja. Een babbeltje. Maar dat was niet van een flirterig gedrag of gewoon verdere stappen. Nee, dat heb ik niet gekend tot... Tot mijn 16 jaar eigenlijk, dat is waar. Oei.
Je was er rap bij dan?
Wel, eigenlijk later mijn man geworden, maar die heb ik leren kennen op mijn 16 jaar. Maar mijn zus en ik, wij gingen alle jaren tijdens de grote vakantie naar Rendeux in Dardenne. Een vakantiehuis van de posterijen. Want onze postbode die vroeg aan ons smoeken: oh Marieke, uw dochters die hebben toch veel vakantie. Mogen die niet mee naar Dardenne? In Rendeux, bij La Roche, een groot vakantiehuis, mogen die er geen vakantiejob gaan doen. Daar hebben we heel goede herinneringen aan. En mijn zus en ik, wij deden dat, hè, voor 2-3 weken. En dat hebben we verschillende jaren gedaan. En mijn man later kwam daar met zijn familie, hij was de oudste van 5 kinderen, op vakantie. En toen is er al een vonk overgeslagen.
En hoe kwam dat? Wat vond je dan zo aantrekkelijk aan hem? Of?
Hij aan mij, denk ik. Ik had een hele lange paardenstaart, dat is echt. Dat jong zijn, dat elkaar ontmoeten en in groep wandelingen doen. En dan kwamen die mannen, die jongens, speciaal bij ons in de keuken helpen, zodanig dat een afwasrapper gedaan was. En dat wij mee konden gaan wandelen. En dan hadden wij daar bonte avonden. Zegt dat woord u iets?
Ja.
Voilà. Ontspannende avonden, waar iedereen nummertjes moest opvoeren. En daar waren er een paar mannen met jeugdbewegingssfeer. Ja. Zingen en plezier maken. En een quiz. En daar heb ik heel goede herinneringen aan. Ja.
Frida fleurt op. Ze vertelt over de Ardennen. En over hoe het verder ging met de scoutsjongen die ze daar aan de haak had geslagen.
Zo is dat echt stilletjes aan tot een echte idylle en een gezellige, enfin, een goede vriendschap geworden. Maar dat was allemaal veel braver dan dat nu gaat, op die leeftijd, denk ik. Hè. Mm-hmm. Maar...
Hoe heette hij?
Jan. Ja. De Jan.
De Jan.
De Jan. En mijn zus, die leerde daar haar een Bob kennen. Want die een Bob, hè, die is ook een man geworden... Die kwam daar ook jaren mee, was een enige zoon, kwam daar ook met zijn ouders op vakantie. En zij is met de Bob getrouwd en ik ben met de Jan getrouwd.
Een grote vonk in La Roche. Maar toch heeft Frida de boot een tijdje afgehouden.
Ik was er ineens niet aan toe om altijd dat moeten rekenschap geven. En dan ben ik gebonden zitten van, zeg, dat is mijn vriendje. Ik wilde vrijer zijn terug. En dat was de reden dat ik daar stopzette. Maar daar heeft hij heel veel verdriet van gehad. En dan was ik al intussen tijd in opleiding verpleegkunde. En dan schreef hij me een ellenlange brief, met zijn groot verdriet, omdat ik dat gedaan gemaakt had. Die brief heb ik lang bewaard, maar nu is hem verdwenen.
Frida genoot een jaar lang van haar vrijheid. En Jan, die bleef nog steeds bevriend met Bob.
Nee, mijn schoonbroer. Goed bevriend gebleven. Dus ik studeerde af en ik ging met een vriendin... Mij had de stop moeten weten, naar Chamonix in Frankrijk, naar een jeugdkamp. En ik kwam terug thuis en als Moeke zei, zeg, Janoubis, dat was mijn man, hè, Janoubis komt morgen naar hier. Ik zeg, allee, wat komt die doen? En dat was de Bob die gezegd had, zeg Jan, Frida is afgestudeerd. Hij vroeg er altijd achter hoe dat met mij was. Frida is afgestudeerd, ja. En die is nu op vakantie, maar die komt terug. En Bob kwam altijd bij ons thuis. Oh ja, voor mijn zus, hè. Ah, wel, kom eens mee. En vanachter in het kot, in de kot, een soort garage, hadden wij tafelvoetbal staan. En ah, wel, kom eens mee, hè. En voilà, en die Jan is terug op de proppen gekomen. En dat is terug een vonk geworden. Bij ons thuis vonden ze ook, zeker mijn ouders, hoewel ze zelf niet gestudeerd hadden, ze moeten tot 11, 12 jaar, denk ik, dat wij allemaal wel een diploma moesten hebben. Hey, mijn broer is regent Nederlands geschiedenis geworden, mijn zus heeft ook regentaat gedaan. Dat was zo precies, ik moest ook mee ergens regentaat, of, maar dat was toch mijn ding niet. Misschien wel sociaal gaan, of weet het niet, ik koos voor verpleegkunde.
Ze koos haar eigen weg. Een hele nieuwe weg.
Dan gaat er een andere wereld op en wij moesten daar intern zijn. En dan al die confrontaties van ondergedompeld worden tussen zieken en herstellende mensen. Dat is een andere wereld geworden. Hè. Maar daarom ook, denk ik van mezelf, dat ik nu veel aan kan.
Ja.
Denk ik dat wel. Echt waar. Ja.
Met een olifantenhuid en een diploma op zak stond Frida aan de startlijn van haar werkleven.
Mijn eerste job in het Brugman ziekenhuis was psychiatrie. Nochtans, ik had een algemene verpleegkunde, mijn opleiding. En die directrice van deelde de lakens uit. Hè. De 1 september moest ik beginnen en ik moest naar de psychiatrie. En dat vond ik echt bijna chockerend op de gecolloqueerde afdeling. Dan was ik een piepjonge, net afgestudeerde verpleegster, niet gespecialiseerd voor psychiatrie. En dat was mijn eerste job. Dat was schrikken. Dan kregen wij een bos sleutels, de deuren allemaal gesloten. Dat was schrikken. Dat was echt schrikken.
Ja?
Maar ja, ik heb dan nog geweten dat die in een dwangbuis terug op platgespoten op die afdeling kwamen. Dat heb ik nog meegemaakt. Dat vond ik niet direct de taak van, om dat jaren te doen.
Van zodra er ergens anders plaats was, hapte ze toe. En zo belanden ze op de afdeling kinderchirurgie in Brussel.
Daar mochten wij geen woord Nederlands spreken. Het Brugman ziekenhuis in Jette. Ja, en ze noemden me la petite anversoise. Maar mochten wij geen woord Nederlands spreken. Zo fanatiek was dat. En dan, Jan studeerde af. Licentiaat lichamelijke opvoeding. Onderwijs. Veel vakanties. Regelmatige uren. En ik moest daar in Brugman heel veel uren doen. En hij studeerde af en zegt, misschien had jij er nu in Brussel blijven zitten. En ik en hier in het Antwerpse. Kun jij nu geen ander job vinden? En dan ben ik in Berksem gaan werken in de kliniek waar ik mijn opleiding, waar ik mijn stages gedaan had. En daar kwam ik terecht in de operatiekamer.
Ze zagen haar graag komen in Antwerpen. Zo was ze dichter bij haar Jan. Maar ook in het ziekenhuis waren ze blij met haar komst.
Dokter Verelle, een orthopedist, die had mij heel graag in verband met plaasters aanleggen als assistente. Hè. Kouwerke, jij komt naar operatiekamer 2. Hè. Kouwerke, dat was ik, hè. De kouwer. Kouwerke, jij komt naar operatiekamer 2. Hè. Dus heb ik mee gipsen aangelegd. Ik heb zelfs eens een appendix of een liesbreuk mogen naaien. Moet ik eens naaien? Dat heb ik ooit mogen gedaan. Ja.
Haar enthousiasme verklapt dat Frida thuis hoort in de zorg. Ze heeft veel meegemaakt in haar carrière. En sommige dingen staan op haar netvlies gebrand.
De eerste doden die je mee moet gaan afleggen. Weet je, hè? Hè, dus dat vond ik toch wel akelig. Ja. Dat is toch een confrontatie waar je niet mee vertrouwd bent. Hè? Wat doe je dan? Op je tanden bijten en doordoen. Maar in die geur die hing. De geur die hing in dat dodenhuisje. Hè. Dat is iets dat ik soms nog altijd terug kan oproepen.
Maar het is een roeping voor Frida. Daar is ze zeker van.
Ik denk dat eigenlijk wel. Ik heb er heel veel voldoening aan gehad. Ja. Heel graag. En ook veel respons, ja. Goed. Iets doen voor hulpbehoevende mensen. Dat doet toch iets, hè. Als u dat koud laat, ja, dan moet u in dat beroep niet stappen. Hè.
Ze klopte veel uren en lange dagen. Een gepassioneerd werkpaard. Zo zou je haar kunnen noemen.
Dus, misschien ook weer een beetje in samenspraak met Jan, zeg, dat kun je nou toch nooit combineren met je gezin. Kun je nu niet uitzien, en het is een godsgeschenk geworden, dat ik een oudere bekende verpleegster, die al in tussentijd in het onderwijs stond, dat ik die ontmoette en die zei, zeg Frieda, bij ons in die school, Maria Mediatrix in Antwerpen, komt er een plaats vrij. Als verpleegkundige, opleiding van de verzorgende. Is dat nou niks voor u? Heb jij er geen belangstelling voor? En dat heb ik gedaan. In het begin zeker miste ik echt die ziekenhuissfeer en die zieke mensen. Nu kwam ik met leerlingen, 16 tot 17, 18-jarigen, die wel gemotiveerd waren om in die verzorging te stappen. Maar dat had voor mij ook weinig nog met echte verpleging te maken. Hè. Ik moest naar kleuterscholen, naar peutertuinen vol snotneuzen en kakbroeken. En dat was mijn ding in het begin niet. Hè. Maar ik ben er wel in gegroeid door.
Frieda werd overal graag gezien. Eerst in het ziekenhuis en later in de school, waar ze een juf was.
En wel, ze zeggen altijd, als ik nu nog oud-leerlingen tegenkom, dat ik streng genoeg was, maar toch wel... Ze herinneren zich mij allemaal nog. Ja, veel in positieve zin. Ja, dan woonden wij eerst op een appartementje in Merksem en mijn man gaf les hier in Sint-Michiels College. En dan in deze buurt, hè, dat is heel kortbij, werd deze straat voordien allemaal nog bos en weide. Werd er hier een nieuwe verkaveling. En wij hoorden dat er hier een verkaveling kwam. En dan hebben wij hier... We waren een van de eerste in de straat die deze woning... De ruwbouw stond er, maar dat wij hier zijn komen wonen. En dat verder wat ingekleed en aangericht. Ja. En dan na een paar jaren kwam ons oudste dochter, een Sigrid. Ik kan zeggen, 24 was ik als ik trouwde en 27 als Sigrid geboren is. Dus dat is een anderhalf jaar dat je zo wel denkt van, wij zijn aan kinderen toe. Hè? Janne geeft les, ik ben bezig.
Maar het liep niet allemaal gesmeerd. Ze hebben toch een paar maanden geduld moeten hebben.
Maar Sigrid is gekomen in 67.
Een kersverse overgelukkige moeder.
Alle twee, wij waren alle twee overgelukkig. Hè? Als je je eerste kind krijgt, en dat is een flink, goed, gezond boerlijke, dan zijn ze heel gelukkig. Hè? Ja, een goed twee jaar nadien is de Erwin geboren met een zoon. Een pater, een collega van mijn man, die voorspelde bij al die collega's, als hun dames zwanger waren, het geslacht dat zou komen. Pater Mezotte, een haiku-schrijver, dat zegt u niks, hè? Pater Mezotte. En bij alle collega's klopte dat. Hè? Dus die collega's die kregen een tweede of een derde kind. Ah, bij de Herman gaat dat worden, bij de Piet gaat dat de meisje zijn. Bij ons zei hem, terug een meisje. Dus ik leefde bijna die hele zwangerschap door. Wij gaan terug een tweede dochter hebben. En onze Erwin werd geboren. En het was een tweede bevalling. En het was mijn zoon. Wij waren heel gelukkig. De koningswens, zeggen ze. Maar ja, voilà. In grote trekken hebben wij het goed gehad. Hè? Mijn man, heel sportief, dat kunnen we wel denken... Begeleiding van jeugdkampen. Dus onze kinderen, 4, 5 jaar denk ik dat die waren, dan gingen wij al mee, begeleiding van jongerengroepen, jeugd 2000 was dat, op skikampen. Dus wij hebben op die manier ook leren skiën zelf. Zeilsurfkampen in de zomer, naar Nederland, naar het zuiden van Frankrijk, naar de Landes. We hebben jarenlang als begeleiding meegegaan met die jongeren en onze kinderen altijd mee. En die zijn monitor en monitrice mogen worden. En dan hadden wij toch wel de smaak te pakken van het zeilen. En wij hebben zelf een zeilboot gehad. Met onze kinderen hebben wij heel mooie zeilvakanties gehad. De plas oversteken tot Engeland, de Franse kust. Heel veel Nederland, de Nederlandse wateren met ons bootje.
Frieda heeft veel mooie verhalen over haar jonge kroost. En ze vertelt ook over het reilen en het zeilen bij hun thuis.
Mijn Jan, dat was een leraar, hè? Een strenge. Hè? En die had graag zo de puntjes op de i en de boekentassen moesten onmiddellijk weggezet worden. En die hield van structuur. Misschien meer structuur dan ik. En ik dan wat losser en wat nonchalanter. En dat deed ons altijd heel goed in balans gehouden. Alle tweede kinderen hebben er toch wel veel aan overgehouden. Hij, de Erwin, heeft nu een grotere boot. En die heeft er al eens een wereldreis mee gedaan. Met zijn twee kinderen, 16 maanden op de oceaan Turken-Atlantiek. En dan ben ik die gaan opzoeken, alleen. In Lissabon ben ik erbij geweest en op de Caraïbe.
Was het een gezellige familie?
Bij ons hier, ja. Mijn gezin, ja. Omdat mijn Jan, dat was zo een beetje een palieter, een avonturier, de zoon van geen vreemde. Altijd plannen maken en graag op reis, gewoon graag van alles meepakken.
Ze zou boeken kunnen schrijven over alle reizen en alle momenten die ze met haar kroost heeft meegepakt.
Ja, wij waren net getrouwd met een klein deusje voken. Ken je dat? Twee pikaatje?
Ja,
om maar te zeggen, ik heb er drie gehad. Dus met een twee deusje voken naar Spanje, in heel Spanje doorgereden naar Portugal, met een tentje. He? En dan in de oversteek genomen is naar Marokko tot Tanger. Dan hadden wij nog geen kinderen, als we pas getrouwd waren. Dus dat was ons eerste klein tentje. Dan, de kinderen waren er, grotere tent. In het zuiden van Frankrijk, de grotere tent. Bungalow-tent. Dan hebben we een caravan gehad. Allemaal plezante herinneringen. He? En nadien is de boot gekomen. Zo was het. Klein tentje, grotere tent, caravan... boot. Elk leven heeft zijn hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Zeer dramatisch. Ik had ons Sigrid al, die was 6 maanden. Als Jan zijn zus samen met haar kindje en haar schoonvader verongelukt is. In een auto-accident. En dat is een drama geweest in mijn schoonfamilie. Die is verongelukt met haar kleinere auto onder een vrachtwagen gereden in Soest in Duitsland. En mijn man moest dan, als jonge man, die lichamen gaan erkennen. Ik ben dan nadien, zat ik met een baby van 6 maanden, moest naar Kassel, want daar lag haar man, mijn schoonbroer, gekazerneerd in Kassel, tegen de oost-Duitse grens in Kassel, met zijn jong gezin, met 2 kindjes. En zijn vrouw reed daar naartoe terug, want hij was op manoeuvres. En onderweg verongelukken die, met 3. Dus die Michel, mijn schoonbroer, was zijn vader verloren, zijn vrouw verloren en 1 dochterke verloren. 18 maanden. En het jongste kindje van 4 maanden is daar levend uitgekomen. En die zit nu in een instelling, want die heeft mentale stoornis. Die had, kijk, zie maar uit één oogstje. Dus Christineke, die is daar levend uitgekomen. En ik als jonge vrouw ben dan met die Michel, met mijn schoonbroer, dat appartementje van dat jong gezin gaan leegmaken. Dat begrijp ik nu nog altijd niet, hoe dat ik dat heb gekunnen. Zo'n tragische momenten, hè. Dat was verschrikkelijk. Te doen wat je op dat moment moet doen. Mijn man zei dan ook, Jan zei dan ook, je moet dat doen. Help Michel, dat kon je Michel ook alleen niet. Dat kan onmogelijk. Door dat te doen, denk ik dat je dan de beste hulp bent. Oh. Ja, dat is heel, heel, heel erg geweest. Maar het leven gaat voort en je moet verder.
Kinderen groeien op als kool. En er komt een tijd dat ze het ouderlijk nest verlaten.
Dat is zo, hè. Maar mijn dochter, die was 18 jaar en die ging al een jaar naar het buitenland. Met AFS, kent je dat?
Ja.
Met AFS. Een jaar naar Spanje. Dat was in de tijd niet met ons gsm'tjes, niet met skypen. Er werd gezegd, je mocht niet op bezoek komen. Ouders mochten daar niet naartoe gaan, dus dat was gewoon brieven schrijven. En die brief was soms 2 weken onderweg. Zij vroeg van alles, ik vroeg van alles. Die brieven kruisten elkaar. Dus die heeft een jaar, een heel mooi jaar gehad in Spanje, in Malaga.
Ja.
Dat is ook al een stuk uw kind loslaten. Hè?
Frida blikt terug. Ze waant zich heel even terug in de tijd op de luchthaven.
Oh, daar schreeuwen de tranen mee tuiten. Allee, dat is zo, hè. Tuurlijk. Maar ja, je gunt hun dat, hè. Mijn man vond dat altijd fantastisch. Zeg, mijn kinderen ruimte laten, gelegenheid voor ontplooiing. En ja, die stond er 100% achter. Wij stonden daar al achter dat die dat deden.
Maar Sigrid ontdekte niet enkel Malaga en Spanje. Ze liep ook de man van haar dromen tegen het lijf.
Via AFS kenden wij al een Hans Bruinings. En dat was dus enkel 3 jaartjes ouder. Die was al terug van zijn ervaring een jaar AFS in Amerika. In Los Angeles heeft hij gezeten. En via Sigrid ook een groot engagement. Sigrid is mijn dochter. En die gingen ook mee in de organisatie van AFS. En daar leert ze Hans kennen. En die vroegen om samen te gaan wonen. En dat was voor ons toen, daar heb ik nu echt spijt van in mijn leven. Als ik nou van iets spijt heb, verkeerde stappen gezet, zijn dat verkeerde stappen. Dat wij toen daar niet rijp voor waren, dat onze dochter ging samenwonen. Wij hebben gezegd, zeg, dat wij vonden toen dat dat precies niet kon, dat wij zo kortzichtig waren. Van die niet alleen te laten samenwonen. Allee, dat is toch flauw, hè. Dat was de opvoeding. Ik kan dat niet anders zeggen. Dat zou ik nu anders aanpakken. Hè. Oh, en Jan ook, dat weet ik zo.
En heb je daar al gezegd? Tegen Sigrid, van dat je daar een beetje spijt van hebt?
Dat is zo precies al zo ver weg. Dat is precies, ik kon dat zeggen. Voor ik naar de terminus rijd, kon ik dat zeggen. Ja, dat moet ik zeggen. Ja, dat is waar. Ik heb dat nog nooit gezegd, precies. En dan zijn die getrouwd. En dat kon wel. Daar waren wij ook nog niet direct aan. Maar ja, ze zijn getrouwd. En dan, ja, en dan gingen die in Antwerpen wonen op een appartementje, heel primitief, want die hadden al in hun achterhoofd van naar Amerika te gaan. En dat hebben ze gedaan. Sigrid studeerde dan af haar laatste jaar. Dan was die getrouwd met Hans. Dus natuurlijk zitten ze dan heel fier, hè. Enfin, die gingen naar Amerika en Hans heeft daar zijn doctoraat gehaald. En Sigrid een master in de economie. En dan woonden ze in Colorado, bij Denver, Fort Collins. En ja, natuurlijk, wij zijn daar op bezoek geweest. Hè.
Op bezoek bij een dochter. Aan de andere kant van de planeet.
Telkens als die overkwam, als die op bezoek kwamen en dat afscheid, dat werd erger en erger. Ik vond dat echt heel erg, ja. Natuurlijk, de omstandigheden waren dan ook weer zo bijzonder. Een eerste kleinkind. En zij belt vanuit de kraamkliniek. Allee, bij die vroedvrouw is ze bevallen. En Quinten had een te kleine schedelomtrek. Microcefalie. En Sigrid zegt, ja, mama, een schedel van 30,5 is dat normaal? En ik antwoord erop, kindje, dat is een prematuur en het was een voldragen kind. Ja, maar toch. Alleen, het is dan aan het rollen gegaan, dus dat is een aangeboren afwijking. Hè? En dan goed wetend, en dat werd daar toen heel brusk, realistisch medegedeeld, dat gaat later ontwikkelingsproblemen geven. Dus dat gegeven, als je dat op je dak krijgt als pas bevallen moeder, dan staat je wereld wel stil. Hè. Dat is heel erg geweest. En dan van de zwangerschap van Sophie, op 16 weken was alles nog goed. En 2 weken nadien werd er vastgesteld dat ze dezelfde afwijking zou hebben. Ik was intussen tijd gestopt met werken, ben ik er naartoe gegaan. Als opvang ook, alleen. En ik hoor Hans nog zeggen, och, wij redden dat wel. Maar dan weet je niet waarover dat je praat. Dat kun je niet inschatten wat het is met 2 kleinkinderen, de peuter en een pasgeboren baby, wat het is later naar de toekomst. Dat weet je niet. Maar het was een gegeven. Hè? En dan is Sofieke geboren. He, dan als de zwangerschap ten einde liep, ben ik daar 6 weken geweest. Hans, de laatste loodjes van zijn doctoraat, hoe dat we het allemaal doorgesparteld hebben, ik weet het nog niet. Een kleine peuter van 18 maanden, de Quinten. En dan die kleine Sophie, de vraag werd gesteld. He. Wenst u dit kind, wilt je verder gaan? Ja, als je al beweging hebt, ik denk dat ik ook verder zou gegaan hebben. Moeilijk, hè. Heel, heel moeilijk, heel zwaar. Je zou het zo bij je kind willen zijn, bij je kinderen willen zijn. En dat is afstand heel moeilijk, ja. Het zijn heel zware jaren geweest, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar als ze dan terugkwamen, ja, dan zei ze er ook maar om te helpen, hè. Ja. Heel pijnlijk. Maar ja, en dan kwamen ze terug. Echt speciaal, want Hans had een schitterende carrière kunnen uitbouwen in Amerika. Dat als prof, dat weet ik zo. Maar denkend aan de toekomst met twee kinderen die zorgkinderen zullen worden, dat is toch wel de sterke motivatie. En een warme familiekring en heel goede vrienden, die zijn terug naar België gekomen. Ja. Wij hebben het heel goed gehad. Ik kon dat toch nog maar even zeggen. En zeker, zeg alle twee in het onderwijs, 55 jaar ter beschikking stellen. Je kunt stoppen. Je viel wel terug op 60% van je wedden. Het huis is daar betaald. De kinderen zijn de deur uit. Nu gaan we het ervan pakken, hè. Goed, en 2 jaar nadien is Jan ook gestopt. En dan hebben wij nog heel veel mooie... We deden voordien al mooie reizen. Zijn heel veel op reis geweest. Heel veel mooie reizen. En in 2006, ons laatste mooie verre reis, was een reis naar Nepal. Met de Sherpas in de Himalaya. Trektochten gedaan. En toen zei Jan, dat is ons laatste verre reis. En we gaan Europa verkennen. En 2 weken nadien heeft hem eigenlijk een ernstige hartritmestoornis gehad. Maar dat heeft daar niks mee te maken. Hè? Want voordien had hem al wel eens zo'n onregelmatig hartslag. Dat hem onder cardiologisch controle stond. En dan zei die dokter, want het was een sportieve man, een zondags 80 kilometer gaan fietsen. Maar toch 2 weken na ons terugkomst van Nepal had hem voor de eerste keer echt ernstige, heel ernstige ritmestoornissen.
Dus ze trokken naar een dokter. En van de dokter naar het ziekenhuis. Op de intensieve afdeling.
En daar werd dan vastgesteld dat hem naar het USA moest voor een paar bijpassen. Maar uiteindelijk is dat een zware hartingreep geworden. En die is fout gelopen. Dus ik noem het accidenten in de chirurgie. Dat hart is op 11 dagen tijd 4 keer open geweest. Dat borstbeen, het hart. Spierverdikking die met laser weggenomen is en inwendige bloeding ontstaan.
De verpleegster in Frida komt naar boven. De medische termen komen bijna al zingend uit haar mond. Ze kende ook de dokter die Jan zou helpen.
Dus je hebt alle vertrouwen, je gaat binnen met alle vertrouwen. Een paar bijpassen, er zijn zoveel mensen die een bijpas moeten hebben. Dat komt goed, alle vertrouwen, maar het is niet goed gekomen. En dan, ik hoor mij zo nog tegen die prof zeggen, kan dat terug? Kan dat zich nog? Is dat voor herhaling? Ja, mevrouw, dat kan. Dat kan. Maar laat ons daarvan uitgaan dat dat niet gebeurt. Maar het is wel gebeurd. Het is allemaal fout gelopen. En hart en nieren, dat hangt samen. Dus de nieren vielen uit. Hij heeft weken in coma gelegen, in slaapcoma gelegen, geïntubeerd geweest. Meer dan 1 jaar in het ziekenhuis. 1 jaar en 3 dagen ziekenhuis. Elke dag over de ring. Een winter, een zomer, een herfst, een winter. Elke dag naar Tusa. De laatste 3 maanden heb ik hem er weggehaald en heb ik hem naar het middenlijn gebracht. Voor revalidatie. En dan is hem toch nog 7 maanden thuis kunnen zijn, met nierdialyse. Hier thuis kan ook niet iedereen, maar we hebben dat kunnen. En dan zo verzwakt, polyneuropathie, de bezenuwing van de onderste ledematen, dat hem in een rolstoel zat, maar die was zo vol goede moed. Volgend jaar doe ik terug de gazon af. Hij had dat eens één keer geprobeerd. Laat mij dat eens proberen. Tot vannacht en erover, en dan ging het al niet meer. Cardiaal ging dat niet meer. En maar toch altijd revalidatie blijven doen. En een reunie van de mannen van het sportkot. Alle jaren kwamen wij bijeen. En we stonden erop dat hem er naartoe ging. In de maand mei, in Halle. Het Hallerbos gaan bekijken. In een rolstoel. Jan, in een rolstoel. En al die mannen, heel sympathiek, studenten, studiegenoten. Volgend jaar stap ik terug. Zo moedig, zo moedig, zo moedig. Maar het heeft niet mogen zijn. Nee.
De liefde voor Jan is nog van haar gezicht te lezen. Tot op het laatste moment heeft ze het onderste uit de kan gehaald.
Hij wilde nog naar de zee gaan. Hij heeft een vakantie, een appartement huren in Duinbergen, recht tegenover de zeilschool, dat hem de bootjes kon zien. En daar waren wij, maar dan kreeg hem zo'n ademnood dat ik in Knokke, in de kliniek, een zuurstoffles ben gaan halen. Al die benodigd even die nierdialyse in rechter aan de zee toe te passen. Allemaal mee, een auto vol, twee auto's vol, mijn zoon mee. Hè, dat allemaal mogelijk te maken. Maar daar kreeg ik het zo kwaad, moeilijk, van ademnood. En ik dacht dat dat cardiaal was. En Siert die belt naar de cardioloog van het Middelijn. Die heeft hier naast ons gewoond. Oud-leerling van mijn man. Dus Sigrid belt er naartoe en die zegt van, och, als ik u jullie zo over vertel, dan heb ik hem toch liever dat ik hem zie. Komt er morgen mee naar de spoed. En dan via de spoed, he, alles terug ingepakt, met de zuurstoffles, zo naar huis gereden, ikke. En dan sanderendaags met de ambulance naar het ziekenhuis. Maar dan bleek hem een heel ernstige longontsteking te hebben. En dat is zo stilletjes het einde in zicht. Hè. Dan weet je dat dat eigenlijk bijna redeloos verloren is. Samen met een arts hebben wij heel goed gesproken. Heel zinvol, heel diep menselijk kunnen zeggen van hoe ver kunt je gaan om er te blijven. Ja, het is palliatieve sedatie geworden. Ja. Is gesteund door die arts, denk ik. En hij zelf dan ook wel willen van, of voelen van, ik kan nooit meer worden zoals ik was. En nu kan ik zeggen, mijn man met zijn temperament, zijn levenslust, zijn dynamisme, zijn spring in het veld, die voor de rest van zijn leven, dat had geen goede oplossing geweest. Nee, dat kan ik nu echt goed zeggen. Hè. Goed, ja. Ja. Oh, dat is zo traumatisch, hè. Zo chockerend. Hè. Je verwacht dat allemaal niet meer. Maar het was zo. Hè. Vooraleer dat dan de morfine wat opgedreven wordt, hè, hebben we dat toch wel gezegd. Jij gaat dat kunnen zeggen. Ja. 68, dat is jong, hè? Ja. Allee, voor iemand die heel zijn leven twee keer per jaar gaan skiën, heel zijn leven sport gedaan. De naam Michel Botu, dat zegt u niks. Ik ken een radiomaker in een tijd. De prof, die had zo'n ochtendkwartiertje. Michel Botu, de prof lichamelijke opvoeding aan het sportkot in Leuven. En mijn Jan zat in die keurploeg van Michel Botu. Het was een turner, hè? Die mannen van het sportkot. De ene is een goede roeier, een zeiler, een bokser, een basketter. Maar Jan was een turner. Ja, voilà. Hè? Maar dan wetend van met zijn temperament, met zijn karakter, met zijn de rest van zijn leven in een rolstoel. Nee. Moest ik terug kunnen overdoen, dan had ik niet die zware ingreep laten doen. Met het risico van, die doet een hartaanval en het is gedaan. Maar zo'n lijdensweg van meer dan een jaar, met die zware revalidatie, die nierdialyse. Nee.
Frida is een sterke vrouw met een groot hart. Een zonnige ree, dat is haar totem. Ze staat stevig in haar schoenen en heeft in haar leven toch het een en ander opgestoken.
Dat je niet flauw mocht zijn.
Echt?
Niet te flauw, niet. Maar dat, natuurlijk, dat vraagt kracht, dat levenskracht. Hè? Van flink te zijn en door te doen en in oplossingen te zoeken en niet bij de pakken neer te zitten. Als je het moeilijk hebt. Niet te rap, hè. Niet te rap compassen hebben met je eigen. Maar ja, dat is mijn strategie. Hè. Ja, dat werkt voor mij. Niet iedereen zal daar mij gelijk in geven. Hè. Nee. Maar voor mij denk ik dat dat toch wel werkt. Mm-hmm. Ja, de aard. Ik denk, ik weet niet, het karakter. Door onze strengere opvoeding, door ons niet gepamperd zijn geweest. Wij zijn niet flauw opgevoed. Wij moesten maar vooruit. En ik denk dat je er later toch wel wat de vruchten van plukt.
En die vruchten, die heeft ze geplukt. Samen met Jan.
Rozengeur en madenschijn, dat deden nergens. Hè? Alleen maar... Maar alles ben je genomen, hebben wij het goed gehad. En ik heb dat dikwijls gezegd. Ik heb nog nooit een man tegengekomen waar ik liever mee zou getrouwd zijn dan met u. Nochtans, aanbieders heb ik gehad. Hè.
Ja?
Oh ja, natuurlijk, dat kan toch niet anders.
Voor het ideale huwelijk had ze nog een strategie.
Water in de wijn doen.
Ja?
Dat moet je kunnen, hè. Maar als het erop staat, toch wel opkomen voor uw ideeën, hè. En dat was niet altijd direct akkoord. En Jan was dan eerder een felle, maar die draaide zijn rug en het was gedaan. Dat er bij mij zo spanningen konden blijven hangen. Dat moet ik wel zeggen. Hè? Maar je zou denken van, voert ik stap het af? Nee, dat is er nooit geweest. Die is zo erg niet. Maar dat ik hem de maan zou schotten, dat wel. Hè? Maar alleen, dat kan toch niet anders. Hè?
De zonnige Ray kwam er alleen voor te staan. Ze was haar maatje kwijt, haar levensgezel.
Natuurlijk al een jaar alleen in dat huis binnenkomen, winter en zomer, en hier alleen zitten en alleen in dat bed liggen, dat was ik al gewoon, hè. Allee, een jaar en een stuk. Maar als Jan er dan niet meer was, is dat natuurlijk een heel groot gemis. Ik heb dat zo'n beetje vergeleken. Meer dan 40 jaar getrouwd, dat is een geweven lap. En die wordt gescheurd en er is iets weg. Dus ik heb een leven voor en een leven na. En met dat leven na, wat doe je er dan mee? In zak en as zitten en blijven treuren? Dan zeg ik altijd tegen me, jongen, zou jij dat willen dat ik... Nee, dat zou je niet willen. En die zei dat tegen mij ook. Jij bent een heel sterke, jij gaat mij overleven. Dat heeft hem altijd gezegd. Hè. Doe maar verder zoals je bent. Verder doen. Verder doen. Niet stilstaan, verder doen. Dat zei zo van, ach mama, verder doen. Doe maar verder flink je best. Zoiets in die zin, hè. Dat heeft hem echt tot op het einde gezegd. Hè. En vooral, zorg goed voor de kinderen. En weet goed, ze zijn allemaal gelijk. Hè. Voor mij is de redding buiten gaan, afleiding, als ik het moeilijk heb, hè. Afleiding en bezig zijn. Dat is voor mij mijn strategie om te overleven. En in tussentijd contact te leggen. Ik ga naar de reunies van het sportkot. Allemaal zijn vrienden, maar die ik in tussentijd ook wel goed kende, maar ik doe dat. In het college, de collegedinees met zijn collega's, ik doe dat. Ik ben in een koor gegaan, ik kan elke week een uur turnen, ik zit in een wandelgroep. Ik heb sociale contacten en ik vind dat heel, heel belangrijk. Heel belangrijk, echt waar.
De ree is een nachtdier en kan zich geruisloos door het dichte struikgewas voortbewegen. De bewegingen van dit kleine hert zijn lieftallig en behendig.
Het is erg om te vertellen, maar mijn man heeft toen, 12 jaar geleden, wisten wij niet dat Special Olympics bestond. Special Olympics. Olympische Spelen voor mensen met beperking. Die Quinten is daarbij gegaan als turner. Hè? Wat intens geluk dat wij al gehad hebben door de prestaties van die jongen die deelneemt, die naar Los Angeles gaat, die naar de winterspelen doet in Oostenrijk, ben ik allemaal mee geweest, hè, vorig jaar in Dubai. Dat zijn hoogtepunten waar ik mij nu nog aan vasthoud en optrek.
De Ree heeft goed ontwikkelde zintuigen. Het is zachtmoedig en voorzichtig.
De stap zetten om nu terug een relatie aan te gaan, dat ga ik echt niet doen. Allee, wat komt er af op iemand van 80 jaar? Ik kan die stap niet zetten. Nee, ik vind het goed zo. Ik heb sociale contacten genoeg.
De Ree is vriendelijk en gezellig.
En dat is een vraag die veel gesteld wordt, maar dat is wat, hè. Iemand anders toelaten in uw leven en dan goed weten dat die ook allemaal in de rugzak hebben, hè.
Ja.
Dat is iets dat mij echt weerhoudt.
Ja?
Tuurlijk. Ja. Laat mijn energie nog maar besteden om een kleinkinder en om de kinderen. Ik ben heel hulpvaardig. Ik ben een bezige bij. Hè. Ik ben nog graag bezig. En ik weet mijn dagen te vullen.
Frida heeft nog veel plannen. Ze droomt graag. Over later en over daarna.
Dan hoop ik dat ik niet met heel veel miserie en aftakeling, dat niet met veel miserie, wie nu niet, dat ik het zo lang mogelijk thuis kan volhouden, met wat ondersteuning. En dan eigenlijk dat het maar vlug, geen onnodig rekken en trekken, maar dat zijn dromen die veel mensen hebben, denk ik. Hè. Maar dat droom ik toch, ja. Blijf het positieve in het leven zien. In wat voor tijden leven wij nu? Alsjeblieft, probeer toch nog naar goede dingen te kijken in het leven. Wij hebben toch wel de gouden jaren gehad, hè. Wij studeerden af, wij hadden een job, wij hadden geen... De problemen waar jongeren nu in zitten, dat vind ik verschrikkelijk. Om van de klimaatproblemen te spreken. De onzekerheid, allee, ik vind de jeugd het nu veel moeilijker hebben dan wij.
Ja?
Ja. Ik vind dat wel. En ik zou maar zeggen, probeer het beste ervan te zien en probeer hoopvol te blijven en probeer... Ja. Godzijdank, mijn kinderen zitten niet in armoede, maar dat bestaat toch ook allemaal, hè? Dat bestaat allemaal, hè? Probeer toch te vechten voor het beste in je leven. Elke gelegenheid die ik heb voor reizen te doen, voor dingen te beleven, wat het ook mogen zijn, dat zou ik allemaal nog meepakken. Dan ben ik met een vriendin van mij ook alleen naar Dubai, Oman en de Abu Dhabi kunnen gaan. De dochter van een goede vriendin, van een heel goede vriendin, woont hier in Brasschaat. Haar man zingt bij mij in het koor. Die dochter die heeft een heel hoge functie bij DHL. In de Emiraten. Echt, we gaan er op bezoek. Ga je mee? Ja, ik ga mee. Die heeft voordien in Kenia gewerkt, ook voor DHL, 3 jaar. Zeg, gaan we naar Kenia? Ik ga mee naar Kenia. Dat heb ik allemaal nog kunnen meepakken. Dat is toch wel... Al wat ik kan meepakken, pak ik mee. Ja. Dromen. Blijven dromen. Oh, ik heb zo'n spreuk, zang ik boven. Als de droom sterft in de mens, sterft de mens. Dat is mooi, hè?
Dat is heel mooi.
Oh, dus ik blijf maar dromen.
Je luisterde naar het verhaal van Frida de Kouwer. We gingen op bezoek bij haar thuis in Brasschaat. Op woensdag 30 september in het jaar 2020. Naast de verhalen kregen we koekjes, koffie en een glas bier. Dit werk is een productie van de Podcast Planet,